1, 2, 3. Ja, ik ben er ook. Freek, die kondigt zichzelf aan. Ben ik er, dan laat ik dat dan ook doen. Heerlijk om als jeugdige prediker met grijze haren in uw midden te mogen zijn. De muziek mag gaan zitten, jongens. We gaan meteen beginnen. Aan het werk. Heerlijk om vanmorgen in uw midden te mogen zijn om in deze bijzondere week die we gaan krijgen. De week onderweg naar de grote ontknoping. Maar als je de Bijbel volgt, nog niet precies weet wat er gaat gebeuren, ja, te gaan beleven. Maar onderweg naar die donderdag, waarin het zo ontzettend anders ging dan wat iedereen had gedacht. Vandaag vieren we Palmpasen, Palmzondag. En dan is het erg gebruikelijk dat je daar een aantal woorden over spreekt. Maar in mijn voorbereiding op Pasen, en ik hoop dat u zich ook voorbereidt op zeker vrijdagavond, dat u vrijdagavond gaat komen met een hart om God te ontmoeten, dat u de zaken in orde gaat maken met de Heer op de eerste plaats, maar ook met de mensen om je heen, omdat je echt avondmaal mag gaan vieren. In de weken van de voorbereiding op het avondmaal of op het Pasen heb ik gelezen de stukken die daarvoor staan. En in mijn voorbereidingen en in de verhalen en de gelijkenissen die de Heer Jezus geeft, in de voorbeelden die hij geeft, werd mijn hart geraakt, want zo zeggen ze dat zo, maar trof er iets in mijn hart, dat de Heer Jezus heel veel spreekt over verantwoordelijkheid. En in de weken voor Pasen heb ik ook als thema, wat ik ook behandel in de gemeentes waar ik mag komen, het thema verantwoordelijkheid. U en ik, we willen allemaal graag dat God voor ons zorgt, amen? U en ik, we willen allemaal graag de zegen van God in ons leven ervaren. En zegen van God is niet alleen dat het je maatschappelijk wel gaat, want daar meten we dat vaak aan af. Hoe goed gaat het mij? Hoe goed gaat het met mijn bankrekening? Maar ik geloof dat de zegen van God tot uitdrukking kan komen in je maatschappelijk functioneren. Maar de zegen van God mag je bovenal ervaren in de vrede die je mag hebben met hem. Dat er een God is waarvan je weet die voor je zorgt. Dat er een God is die naar je wil horen. Dat als het heel erg stormt, en dat deed het zeker onderweg, was trouwens erg makkelijk hier naartoe te komen. Terug zullen we er wat langer over gaan doen. Dan moeten we met de koppen voor. Het zal een eind fietsen worden, dus eind van de middag zal ik weer thuis zijn. Maar in de zegen die we van God ervaren, dat je mag weten dat er een God is die voor je zorgt. Maar verantwoordelijkheid in de zin dat je graag wil dat God voor jou zorgt, betekent dat u en ik en dat jij en ik onze verantwoordelijkheid moeten nemen. En dan klinkt het een beetje plastisch dat wij voor God moeten zorgen. Nou, dat laatste, dat hoeft niet te gebeuren. Maar ik geloof wel dat u en ik, als we kinderen van God willen zijn, een verantwoordelijkheid hebben naar God toe. En weet u, dat raakte mij dit jaar erg in de 40 dagen tijd. In de leidersdagen waarin we zitten, dan denk ik dat mijn hart zei tegen mij, zei, nou Wijngaarden, hoe gaat die? Hoe is jouw verantwoordelijkheid naar God toe? Hoe neem jij de dingen die God van jou vraagt op en neem je die verantwoordelijkheid? Of maak je er een eenzijdige overeenkomst van, waarin je zegt, Heere, wilt u mij zegenen, maar ik kom niet met mijn verantwoordelijkheid naar u toe. Als je Matteüs leest, en misschien is het leuk om de komende dagen de verhalen te lezen die de Heer Jezus wijst, dan wijst de Heer Jezus op die verantwoordelijkheid. We lezen twee verhalen over knechten die verantwoordelijkheid kregen van hun baas, van hun heer. We lezen een verhaal over 10 meiden die naar een feest gaan, waarvan er 5 zich goed hadden voorbereid en 5 zich niet goed hadden voorbereid. Het gaat om verantwoordelijkheid. En daarom op deze Palmzondag, waarin we denken aan de komst van Jezus naar Jeruzalem, wil ik toch graag vandaag met u gaan nadenken over verantwoordelijkheid. En is mijn vraag, een beetje de kernvraag, hoe sta je tegenover God en neem jij de verantwoordelijkheid? Want God vraagt van jou en vraagt van mij verantwoordelijkheid. En als inleiding wil ik daarom met je gaan lezen Matteüs hoofdstuk 25. En dan vanaf vers 14 tot en met vers 30. En om alvast even aan te geven waar het om gaat, dat is het verhaal van de talenten. Een verhaal wat u denk ik wel kent, maar wat ik ook voor vanmorgen graag op de rol wil zetten. Matteüs hoofdstuk 25 vanaf vers 14. toen werd het weer wat rustiger. Dus iedereen heeft dat gevonden of is gestopt met zoeken. Dat kan natuurlijk ook. Matteüs hoofdstuk 25 vanaf vers 14. De Heer Jezus leert daaraan de mensen die hij om zich heen heeft een verhaal. Want, zegt de Heer Jezus, het is als een mens die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn slaven riep en hun zijn bezit toevertrouwde. En de een gaf hij 5 talenten, een ander 2, een derde 1. Een ieder naar zijn bekwaamheid en hij reisde buitenslands. Terstond ging hij die de 5 talenten ontvangen had op weg en hij deed de zaken mede en verdiende er 5 bij. Evenzo verdiende hij die de 2 talenten had er 2 bij. Maar hij die het ene talent ontvangen had ging heen en groef een gat in de grond en verborg het geld van zijn heer. En na lange tijd kwam de heer van die slaven en hield afrekening met hen. En die de 5 talenten ontvangen had, trad toe en bracht nog 5 talenten bovendien. Zeggende, heer, 5 talenten hebt gij mij toevertrouwd. Zie, ik heb er 5 talenten bij verdiend. En zijn heer zeide tot hem, wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. Ga in tot het feest van uw heer. Die met de 2 talenten trad ook toe en zeide, heer, 2 talenten hebt gij mij toevertrouwd. Zie, ik heb er 2 talenten bij verdiend. Zijn heer zeide tot hem, wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. Ga in tot het feest van uw heer. Nu kwam ook hij, die het ene talent ontvangen had, en zeide, heer, ik wist van u dat gij een hard mens zijt, die maait waar gij niet gezaaid hebt, en die bijeenbrengt van plaatsen waar gij niet hebt uitgestrooid. En ik was bevreesd en ben heen gegaan en heb uw talent in de grond verborgen. Hier hebt gij het uwe. En zijn heer antwoordde en zeide tot hem, gij slechte en luie slaaf, wist gij dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en bijeenbreng van plaatsen waar ik niet heb uitgestrooid? Dan had gij mijn geld aan de bankiers moeten geven, dan zou ik bij mijn komst mijn eigendom met rente opgevraagd hebben. Neemt hem dan het talent af en geeft het aan hem die de 10 talenten heeft. Want een ieder die heeft, zal gegeven worden. En hij zal overvloedig hebben, maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. En werpt de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis, daar zal het geween zijn en het tandengekras. Het gaat vandaag over verantwoordelijkheid. En de vorm waar de Heer Jezus voor kiest, is de vorm van de rentmeester. Oftewel, er is een heer die op reis gaat, die neemt zijn spullen niet mee, want daar had hij te veel voor, het was te lastig. En die dus zijn bezit toevertrouwt aan anderen. Rentmeesters kennen we nu nog steeds. Er is niet echt een mbo-opleiding, heb ik uitgevogeld, voor rentmeesterschap. Maar ja, je krijgt het beheer toevertrouwd. Oftewel, er is een meneer met heel veel centjes. En die heeft niet zoveel zin om op zijn eigen spullen te passen. En die nodigt dan iemand uit om erop te passen. Een rentmeester krijgt iets toevertrouwd wat niet van hem is. En dat is eigenlijk de eerste les die we kunnen leren uit het verhaal wat de Heer Jezus hier ons geeft. We zien hier een man die op reis gaat. En hij gaat ver weg. Neem even mee in die dagen. Reizen was natuurlijk een andere business als wat we tegenwoordig doen. Tegenwoordig met een 24, 32 uur vliegen ben je aan de andere kant van de wereld. In die dagen, 24 of 32 uur op de rug van een kameel zitten, was je een heel eind uitgehobbeld. Maar was je nog niet zo gekke ver. Dus als die mensen op reis gingen ja, dan, en je wilde ergens naartoe, nou dan was je wel even onderweg. Dat ging niet zo snel. Dus deze man die had besloten om van zijn rijkdom denk ik te genieten. Of misschien zaken te gaan doen in het buitenland. En die zegt, ik nodig 3 mensen uit en die geef ik allemaal iets waar ze op moeten passen. Nou, ik geloof, als je dat geestelijk gaat trekken, dat God iets aan u en aan mij geeft waar wij moeten passen. Waar we mee aan de slag kunnen gaan. Iets wat jij goed kan, iets wat ik goed kan. Iets wat je, ja, wat je kunt dragen en waarvan jij kunt zeggen van, hé, daar kan ik mee bezig. Maar in datgene wat God aan ons geeft en aan jou en aan mij geeft, is dat iets wat je hebt gekregen. Ik ben wat makkelijk van de tongriem gesneden. Dat weet ik. En dat geeft mij de mogelijkheid om hier bij u vandaag te mogen zijn en te vertellen wat ik op mijn hart heb. Dat wat ik kan, is niet iets wat ik aan mezelf te danken heb. Dat is iets wat ik heb gekregen. Wat iets bij de schepping aan mij is meegegeven. Misschien stond ik voor het vakje makkelijk van de tongriem. En ik dacht van, oh, dat spreekt mij wel aan. Laat ik dat er maar eens uittillen. Dat is iets wat mij aanspreekt. Maar dat is iets wat ik van God heb gekregen. En wat ik in kan zetten voor God. Maar ik geloof niet dat ik kan zeggen van, het is van mij en zie eens hoe goed ik ben. Ik wil juist geloven dat als ik op die manier daarmee om zou gaan, dat God zijn geest eraf haalt en dat het niet meer gaat werken. Dan geloof ik herheiliging. Ik heb iets gekregen van God. En het is van God en God geeft het aan mij dat ik het kan gebruiken tot eer van zijn naam. En dat geldt voor u en voor mij ook. Ik weet niet wat uw bekwaamheden zijn, wat uw handigheden zijn. Waarvan u denkt van nou, dat is iets wat ik kan. Maar weet van één ding zeker, dat als je iets hebt, heb je het van God gekregen. En je mag het gebruiken tot eer van God. Het is van de meester om het in de verhoudingen uit te dragen. En wij mogen het gebruiken voor de meester. Het tweede wat mij altijd zo raakt in dit verhaal, is dat deze mannen drie verschillende dingen krijgen. Er is één die krijgt 5 talent, er is één die krijgt 2 talenten en er is één die krijgt 1 talent. En wat zo mooi is, dat de Bijbel ook heel duidelijk zegt, je krijgt dat wat bij je past. Dat wat bij je hoort, daar waar je mee om kunt gaan. Misschien vindt u het verschrikkelijk om op een podium te moeten staan en hier een verhaal te moeten vertellen. Dan is dat niet uw bekwaamheid. Ik zou het verschrikkelijk vinden als mensen bij een hamer en een spijker gaan geven en zeggen, ga maar een hokje timmeren. Dat wordt niks. Dat wordt helemaal niks. Dat is iets wat ik niet kan. En weet u wat zo mooi is? God geeft je dat ook altijd overvloedig. Want hebt u wel eens zitten rekenen op wat die mannen krijgen? Ik ben iemand van cijfertjes. Dat vind ik leuk. Dus ik heb gewoon eens zitten rekenen wat deze mannen nou hebben gekregen. Nou, we gaan het even hebben over de grote getallen. Dus de kleine briefjes doen even niet mee. Het gaat om de serious business. Oké, komt-ie. Een talent is een eenheid van maat. Een talent is 34 kilo. De Bijbel leert niet wat voor talenten deze mannen kregen. Nou, God kennende, met alle respect zeg ik dat, geeft God het goede, dus God geeft goud. Dus die mannen die krijgen 34 kilo, of 34, ja, een talent zijn de 34 kilo... Goud krijgen ze mee. Nou, wat kost een kilootje goud momenteel? Roept u maar. Koopt u dat niet? Nou, ik heb er nog een paar achter in de auto leren. Wat kost een kilootje goud momenteel? Even, kom op. Wie biedt? Wat zegt u?
3600 euro.
Ah, dat is 1 gram ongeveer. Nee, 10 gram. Sorry, ik moet wel goed rekenen. We gaan hoger. We gaan hoger. Als u momenteel een kilootje goud wil komen, moet u 40.000 euro ongeveer meenemen. Het is geloof ik 41.000 zoveel. Kilo goud. Er zijn een aantal mensen die valt dat mee. Ik vond veel geld. Glimt alleen maar een beetje hoor. Ik wou dat ik met glimmen zoveel geld bij elkaar kon halen. 41.000 euro's. Het zijn een heleboel euro's. Nou, dus 1 talent is die 34.000 keer, of die 34 kilo keer 40.000 euro is 1,23 miljoen euro. Ja? Nou, we rekenen. 1 kregen 5. Tel even uit wat die mannen toebedeeld kregen. Nou, dan kun je zeggen, ja, maar in die dagen rekende men anders. Het is veel. Daar hoeven we niet zo lang over te praten. Oftewel, die mensen die kregen echt een grote verantwoordelijkheid. En ik geloof, als ik dat in het geestelijke terug ga brengen, want dat is wat de Heer Jezus ons altijd wil leren, dat hetgene wat je hebt toebedeeld gekregen een grote verantwoordelijkheid is. We praten hier echt over de big euro's. Een heleboel, de big bucks. Zoals ze in Amerika zeggen, het vele geld. En hij geeft dat aan de knechten. En het is de verantwoordelijkheid die ze kunnen dragen. Nou, u en ik, we hebben allebei... Ja, af allemaal die verantwoordelijkheid. Datgene wat God mij toevertrouwd heeft, de dingen die ik kan, en ik kan gelukkig naast het vertellen van een verhaal ook nog een aantal andere dingen, brengt de verantwoordelijkheid voor mij mee, ook in het koninkrijk van God. Maar het is wel een verantwoordelijkheid die ik kan dragen. God gaat je niet iets geven waar je aan ten onder gaat. Als dat staat te gebeuren, moet je wel eens heel duidelijk gaan kijken of je dat wel doet wat je moet doen. Of dat je op een andere plek aan de slag moet gaan. Maar u en ik, we hebben een verantwoordelijkheid die we kunnen dragen. En dan zie je, en dat is eigenlijk dan de richting het derde punt wat ik vanmorgen met u wil behandelen. Dan zie je dat die mannen gaan daarmee aan de slag. Ze krijgen daar niet toe de opdracht. Misschien was dat wel inherent aan hun vak. Maar ze gaan aan de slag. En die ene die doet het wel heel erg snel als je het verhaal leest. Hè? Flip flap, hey, de 5 talenten bij. Weer 5 miljoen erbij. Nou, daar moet ik toch nog wel even heel lang voor werken. Misschien haal ik het wel niet eens. Denk het niet. Nou, dat is toch heel veel geld. Maar die mannen gaan aan de slag. En wij in het Koninkrijk van God zullen ook aan de slag moeten gaan met dat wat wij hebben gekregen. En weet je, dan ontstaat er altijd iets bijzonders in het Koninkrijk van God. Want we gaan altijd kijken naar wat we hebben gekregen. En wat doen we dan? Dat zetten we af tegen de ander. Wat die heeft gekregen. En in het Koninkrijk van God, of in de wereld om ons heen, hebben we altijd het idee dat er bepaalde taken zijn die zijn meer dan andere taken. Ja? Hè? Hier op dat podium staan en het woord mogen. Nou, dat is een belangrijke taak in het Koninkrijk van God. De wc's reinigen. En de koffie zetten, dat klassificeren was een minder belangrijke taak in het Koninkrijk van God. Weet u, dat is de grootste onzin die je kan bedenken. Dat is echt gewoon complete onzin. Heb ik je dat verhaal wel eens verteld van Moody over die kronen? Kent u dat nog? Dat blijft niet veel hangen, ik heb het namelijk wel eens verteld. Gelukkig wordt het opgenomen. Kunt u nog een paar keer naar luisteren. Oké, het verhaal van Moody. Wie is Moody? Moody is een opwekkingsprediker in 1800 in Amerika. En die man die kon er wat van. Die kon een woord brengen, zo geïnspireerd door God. Hij bracht vele mensen bij Jezus brengen. Nou, en wij zouden zeggen, toppie toppie. De Reinhard Bonkers van deze mensen, van deze wereld. Die gasten die komen pas opdraven als ze 100.000 toehoorders hebben. Nou, ik ben al met een zaal als deze tevreden. Reinhard kwam niet. En op een gegeven moment vertelt hij een verhaal dat hij een droom heeft. En hij droomt dat hij komt te overlijden. En hij komt in de hemel. En hij maakt daar een heel bijzonder moment mee in de hemel. De Bijbel leert dat de werkzaamheden die wij hier doen hebben invloed over hoe wij de eeuwigheid door gaan brengen. Wat we daar hebben, zullen krijgen, wat we daar mogen doen. Voor ons als mensen heel lastig verhaal, want wij lopen dat met onze aardse normen allemaal in te vullen. Maar het is een verhaal, een verantwoordingsverhaal. En daar kom ik straks nog op terug. En dat wordt onder meer uitgedrukt in kronen. En Moody die ervaart dat hij het moment gaat meemaken dat de kronen worden uitgedeeld. En hij komt er in een zaaltje en hij ziet daar kronen staan in verschillende vormen en maten. Kleine kronen en grote kronen. Daar gaat het ongeveer om. En als hij daar zo staat om te wachten dat het moment gaat gebeuren om de kronen uit te delen, kijkt hij dat zaaltje rond, want ja, er zijn meer mensen. En op een gegeven moment ziet hij daar in dat zaaltje een mevrouw staan. En hij gaat zo het zaaltje en op een gegeven moment denkt, hey, daar stond volgens mij ook iemand die kon. Dus hij kijkt eens even terug. En daar ziet hij inderdaad deze mevrouw staan, deze zuster in de Heer. En toen dacht hij, waar ken ik die mevrouw nou van? Hij pijnigt zijn hersentjes. En op een gegeven moment gaat er een zwak lampje branden. Hij weet het weer. Dat was een mevrouw, die kwam wel eens bij hem in de gemeente. Om nou te zeggen, het was zijn meest favoriete gemeentelid. Nou, dat niet, want ja, ze was er wel en ze was er niet. Eigenlijk kon je niks met haar. Maar ja, iedereen is welkom. We hebben een openbare bijeenkomst. En zolang je de boel op stelte zet, ben je van harte welkom. Dus ook zij was van harte welkom. Maar ja, verder had je niet zoveel aan. Nou, hij kijkt verder de kring rond en dan, ta-ta-ta, het moment van het uitdelen van de kronen gaat beginnen. En de eerste mensen mogen hun kronen ontvangst nemen. En op een gegeven moment is deze mevrouw aan de beurt. Oh, nou, en iedereen kijkt, hè, wat gaat er gebeuren? Zeker Moody. En Moody die ziet dat en die ziet dat die mevrouw, nou, die krijgt toch wel een van de grotere kronen uitgereikt. En er stonden op de tafel nog een paar grotere kronen. Nou, u weet vast wel wat Moody dacht. Misschien ging hij wel een karretje halen om dat kroontje op te gaan zetten. En toen was Moody aan de beurt. Zijn naam werd afgeroepen en hij zou eigenlijk al richting de wat grotere kronen gaan. Maar hij moest de andere kant op. Het was voor hem, die grote Moody die zoveel zielen had gewonnen voor Jezus, ook een kroon. Maar hij was een kleinere kroon dan wat de zuster had gekregen. Flabbergasted was die. Voor u die dat niet weet, dat is een modern woord voor super verbaasd zijn. Hij was helemaal van de kaart. Hij snapte er niks van. En op een gegeven moment ging de geest tot zijn hart spreken. Want er was natuurlijk maar één vraag die bij hem brandde. Waarom? Waarom? De geest zei tot zijn hart. De reden dat jij je bediening kon doen zoals jij de bediening deed, was omdat deze zuster voor jou bad, elke dag opnieuw, en jou bracht voor de troon van God. Weet u, wij kijken zo anders naar het werk van God. U en ik, wij kijken zo anders naar hoe God zou moeten werken. Wij kijken zo met aardse ogen en we gaan in de aardse hiërarchie denken. God denkt anders. God denkt anders. En waarom wil ik je daarmee zeggen? Misschien vind jij jouw werk, wat je doet, misschien helemaal niet zo belangrijk in het koninkrijk van God. Misschien denk je, ja, Peter, ik doe eigenlijk niet zoveel. Of dat wat ik doe. Ik geloof dat elk werk wat je doet voor Jezus dezelfde waarde heeft. En ik wil je echt op je hart drukken. Stop met denken van, ja, mijn werk is niet belangrijk. We doen het voor de Heer, voor de Meester. En Hij gaat het beoordelen. Niet wij, niet de kerkenraad. Niemand gaat het beoordelen. God gaat het beoordelen. God rekent anders. En natuurlijk zijn we altijd bezig om te zoeken wat we kunnen. En soms gaat het wel eens anders. Soms gaat het wel eens anders. En ik las een heel mooi verhaal over Antonio. Wil ik u ook niet onthouden. Ik mag graag lezen, zeker verhalen lezen. Het verhaal van Antonio. En Antonio was geen pizzabakker. Nee, Antonio, dat was een jonge man. En die hield van de muziek. Hè? Die hield heel veel van de muziek. En hij was een jaar of 12 jaar. En Antonio dacht, ik wil iets doen met muziek. Ik wil gaan zingen. Dus hij ging naar de X-Factor. En had de patiënten bij zich. Dus hij mocht op dat podium staan zingen. En al die lui met die stoelen omgekeerd, de andere kant op kijken. En Antonio zingen. En niemand draaide zijn stoel om. Ja, dat was sneu voor Antonio. Die zangcarrière die duurde niet zo heel erg lang. Dus Antonio die ging het zaaltje maar weer uit, helemaal in zak en as. Toen dacht Antonio, wat ga ik doen? Ik wil een muziekinstrument leren bespelen. En toen dacht Antonio, wat is nou een mooi muziekinstrument? Viool. Antonio wilde de viool leren bespelen. Nou, de buren van Antonio's ouders zorgden ervoor dat hij niet lang op vioolles heeft gezeten. Ook dat was van korte duur. En Antonio weer helemaal in zakken en assen. Hè? Je weet dat wel. Kon die man dan niks, die knaap? Ja, die kon wel wat. Die was heel handig met houtsnijwerk. En daar was hij heel, heel goed in. En op een gegeven moment moest hij een vak leren. Toen besloot hij maar in dienst te gaan bij een muziekmaker. Om met zijn handen muziekinstrumenten te maken. En dat was zijn gave. Dat was zijn gave. En hij kon ontzettend mooie instrumenten bouwen. En vanaf het eerste moment instrument wat hij bouwde, de eerste viool die hij maakte, daar schreef hij dan zijn naam in. Antonio Stradivarius. Hij heeft 1500 van die dingen in elkaar gezet. Nou, als u zo'n apparaat wil hebben, moet je ongeveer 100.000 euro meenemen, heb ik begrepen. Iets meer wordt hier. Kijk, de kenners zitten hier vooraan. Hebt u één, toevallig? Weet u, deze man, die pakte dat wat hij had op en dat nam hij serieus. En hij ging ermee aan de slag. En om te zeggen, hij diende de wereld ermee, dat gaat me heel ver weg. Maar omdat hij inzette wat hij kon, kon hij andere muziek laten maken waar je enorm van kunt genieten. Weet u, God kijkt zo anders naar wat jij doet in het koninkrijk dan de mensen om je heen. U en ik, we zullen aan de slag moeten gaan met dat wat je kan. En je doet het voor de Heer. Weet u, vele predikers die nu op de podia staan hebben onderwijs moeten hebben gehad. Een deel thuis, maar een deel op de zondagschool. Mezelf als zondagschool werken bij ons in de gemeente. En we doen het om het koninkrijk te dienen. Klein en groot, maar we willen het koninkrijk dienen met de gaven die we hebben gekregen. U en ik, we zullen aan de slag moeten gaan, want, en dat is een beetje het slot van het verhaal waar ik naartoe wil, er komt een dag van verantwoording. Het einde van het verhaal van de talent is altijd erg lastig. Het begin is wel leuk te vertellen, maar het einde van dat verhaal. Want ja, het eindigt toch wel heel, heel hard. Het eindigt met het verhaal dat die slaaf een behoorlijke toespraak krijgt. Hij krijgt een behoorlijke veeg uit de pan en hij wordt uitgeworpen. En weet u, daar moeten we toch even bij stilstaan, want wat kan dat dan? Eén ding geloof ik namelijk niet. Het eeuwige leven kunnen we niet verdienen. Dat wat Jezus heeft gedaan op het kruis van Golgotha, is iets wat hij u en mij aanbiedt. Hij wil het jou geven. En je kunt het niet kopen met je geld, en het liedje zegt niet winnen met een lot, en niet verdienen met wat je doet. Toch zie je hier wel een hele duidelijke afrekening voor die ene slaaf die niet zijn werk doet zoals hij zou moeten doen. Hoe zit dat dan? En weet je, ik heb daar voor mezelf toch menig kilometertje tegen aangegooid. Ik denk, hoe moet dat dan? Hoe kan dat dan? Wat gebeurt daar? En ik ervoer eigenlijk een antwoord in mijn hart. En de redenatie was van, als je zegt, ik wil Jezus volgen. En je volgt Jezus met je hele hart, je oprechte hart. Hè? Dus niet met je mond, maar met wat hier binnenin leeft. Dan moet dat te zien zijn aan je. Ik geloof dat als je Christus wil volgen, dan moet dat in je leven tevoorschijn gaan komen. De Heer Jezus is daar heel duidelijk over. Denk aan het verhaal van de druiven en de ranken en de druiven die eraan groeien. Nou, daar werd behoorlijk in gefiekt. En als u momenteel ziet wat de gemeente doet in de tuin om de spullen weer op orde te krijgen, nou, daar wordt in omgehakt. Oftewel, u en ik, wij horen vrucht te hebben. En ik denk dat als je zegt, ik wil Jezus volgen, en er is in jou en in jouw leven geen vrucht, dat je ze af moet gaan vragen of je Jezus volgt. En ik geloof dat je op die manier naar dit gedeelte van het verhaal moet kijken. Er hoort vrucht te zijn. Want als er geen vrucht is, wordt de rank verbrand. U en ik, wij hebben die verantwoordelijkheid. Je komt vandaag dus deze zaal niet uit doordat je duidelijk hebt gewezen op de verantwoordelijkheid die u en ik hebben. Het is ontzettend geweldig dat Jezus zijn leven wilde geven aan dat kruis op Golgotha. Dat hij uitsprak, het is volbracht. En 3 dagen later opstond uit de dood. En de prijs die openstond, de zonde, wegnam. Maar dat betekent dat als je daar zegt, Jezus, ik wil u volgen, ik wil u mijn zondelast wegnemen, wat Jezus vraagt, laat het dan zien in je leven. U en ik, we hebben de verantwoordelijkheid om in ons leven hier te laten zien dat we Jezus volgen. En weet u, dat is altijd het lastigste deel van deze prediking. Maar ik geloof dat het verhaal zo in elkaar zit. Het is heel leuk om te beginnen over iemand die 5 talenten krijgt. Reken, 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 reken. Maar hij kreeg er wel verantwoordelijkheid voor. Het was een verantwoordelijkheid die hij kon dragen. En het was een verantwoordelijkheid waar hij mee aan de slag ging. Maar hij ging daar ook verantwoordelijkheid voor afleggen. En wat is het dan geweldig om te zien bij die eerste 2. Wat zullen ze gepopeld hebben? En weet u, toen was ik zo aan het denken, hoe zou dat straks in de hemel zijn? Ik heb er helemaal geen idee van, hoor. Ik met mijn menselijk brein zit dat dan wat te bedenken, te filosoferen. Maar dan zal daar dat moment zijn dat we mogen laten zien wat we hebben gedaan in het koninkrijk. En dan hoop ik zo dat mijn hart zal zeggen, yes, zo meteen ben ik aan de beurt. Dan mag ik vertellen wat ik gedaan heb. Zo meteen ben ik aan de beurt. En ik hoop dat dat de drijvers in je leven. Dat als je zegt, Heer, ik kom straks voor uw troon, maar dan wil ik wel wat in de tas hebben. Dan wil ik een karretje achter me aan kunnen slepen. Zeg, Heer, dat heb ik voor u gedaan. U hebt zoveel voor mij gedaan. U betaalde mijn leven. Maar ik wil dit aan u geven. Dit is wat ik voor u heb gedaan. En dan hoop ik zo dat de Heer ook zou zeggen, gij goede en getrouwe knecht. Meer hoeft hij niet te zeggen. Als hij dat zou zeggen. Weet je, dat is mijn wens. Als je nou zegt van, waar ga je voor? Dan ga ik alleen daarvoor. Gij goede en getrouwe knecht. En weet je, Jezus was bereid zijn leven te geven. Hij was bereid naar dat kruis van Golgotha te gaan. Waarom? Omdat hij de enige was die de zonde op kon lossen. Er was geen ander mens die dat kon doen. Niks. Geen dier, geen mens, geen levend wezen, behalve Jezus. En hij deed dat voor mij. En daar hing hij aan dat kruis, kapot geslagen. De Bijbel leert dat hij was niet om aan te zien. En hij hing daar naakt. Heb je er eens over nagedacht? Het meest oneerbare wat je kunt doen is mensen naakt ergens neer te zetten. En Jezus, hij hing daar naakt aan dat kruis. Zonder een lendendoek zoals we dat netjes op de plaatjes zien. Nou, dat was niet zo. En ook niet zo mooi hoor. Er was ontzettend veel bloed. Dat hele lichaam was kapot geslagen. Waarom? Omdat Jezus, hij hield van jou en hij was bereid het voor de Vader te doen. Dat brengt mij een verantwoordelijkheid. Als Jezus zoveel voor mij wilde doen, wat geef ik mee aan Jezus? En dat is wat mij dit jaar enorm raakt in de voorbereidingen van Pasen. En ik hoop en ik bid dat als je deze week ingaat, je gaat focussen daarop. Je gaat zeggen, Heer, ik heb straks avondmaal. Heer, u nodigt mij straks uit deel te hebben aan brood en aan wijn. Maar Heer, ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen. Ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen, want u deed het voor mij. En ik wil dat doen naar u toe. Amen. Ik wil vragen aan de muziek of ze naar voren willen komen. Want ik wil graag een lied met u gaan zingen.